Okay. Goedenavond, commissieleden woonomgeving. Ik heet u allen van harte welkom. Ook mensen die op de publieke tribune hebben plaatsgenomen, welkom. Fijn dat u er bent. De mensen van de pers zijn ook aanwezig, zie ik. En er zijn twee wethouders aanwezig. Ik wil graag de vergadering openen. En ik heb geen mededelingen van mijn kant. Ik wil graag de agenda vaststellen met u. Kan die conform het voorstel worden vastgesteld wat u betreft? Ja. Dan beginnen we met agenda punt 3. En dat betreft een ingekomen brief Groen Fries. Dit agendapunt is op verzoek van de Partij van de Arbeid op onze agenda geplaatst. En ik wil graag de Partij van de Arbeid daarvoor het woord geven. Dat is de heer Klein Thijssen.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. De brief is... U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de situatie die ontstaan is in de Partij van de Arbeid. Vandaar dat ik hier als eenling nu op dit moment in deze commissie zit. De brief is gemaakt in reactie op de werkzaamheden die mijn voorgaande collega in de fractie, de heer Nijdam, heeft uitgevoerd. En ik heb verder aan deze brief niets verder toe te voegen.
Zijn er andere commissieleden die hier vragen over hebben? Tuininga van de Politieke Unie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben de brief eigenlijk een beetje met verbazing hebben die gelezen. Het is in principe een brief uit het dorp. En daar gaat de Partij van de Arbeid die gaat er nogal zwaar op inzetten. Ik heb eigenlijk een vraag aan de Partij van de Arbeid. Wat willen we bereiken? Welke kant wil de Partij van de Arbeid op?
Zijn er nog meer vragen aan de Partij van de Arbeid? Anders dan zullen we dat even inventariseren. Dat is misschien handiger. D66, meneer... Ja? Meneer Gosseling, Sjoel Gosseling.
Nou, deze vraag sluit aan op wat de heer Tuininga zegt. Er staan gewoon heel veel dingen in die brief. En volgens mij zijn er een aantal problemen die niet per se met elkaar te maken hebben. En ik wil eigenlijk wel scherp hebben wat nou het probleem is. Want eigenlijk zijn er volgens mij worden er drie problemen aangekaart. Van mag het bedrijf, past het bedrijf en verkeersveiligheid. En nu is er bij vraag van wat is nu het probleem waar jullie mee aan de gang willen.
Dank u wel. Zijn er meer vragen, meneer Nijdam? Even de microfoon gebruiken, graag.
Sorry, het komt misschien een beetje verwarrend over, maar ik heb in een eerdere hoedanigheid heb ik dit agendapunt op 9 december inderdaad aangevraagd, omdat het op de ingekomen stukken van de raad stond. En ik had er dan ook graag het woord over willen voeren, of dat mogelijk is. En het was ook zo afgesproken, dacht ik, met de Partij van de Arbeid. Dus vandaar even een klein misverstand. Voorzitter, maar ik wil hier heel graag iets over zeggen. En dan met name niet zozeer over de brief, want daar heb ik kennis van genomen. En dat Maar ik wil het eigenlijk even meer hebben over de werkelijkheid. Waar staan we nu met dit bedrijf? En dan wil ik even de raad...
Voorzitter, we zijn volgens mij met een rondje vragen bezig aan de Partij van Arbeid.
Zegt u?
We zijn met een rondje vragen bezig aan de Partij van Arbeid.
Ik verwacht ook dat hij een vraag stelt.
Oké, ik stel de volgende vraag dan maar. Dat is mijn visie. Dat is de visie van de fractie Nijdam, laat ik het dan zo stellen. En dat gaat over... De raad heeft in 2005 het bestemmingsplan buitengebied 2004 vastgesteld. En daarmee is de opslag van kaas bij dit bedrijf verboden.
Wilt u concrete vraag stellen? Want u constateert nu iets, maar ik constateer liever dat u een vraag stelt.
Ik heb ook een aantal politieke vragen gesteld aan de wethouder. Als ik het niet verder uit mag leggen, dan vind ik het ook prima. Maar dan wil ik in ieder geval daar antwoorden op hebben. En ik wil antwoorden op hebben van, klopt dat er sinds 2005 sprake is van een gedoogsituatie illegaal? Dat is dan mijn vraag.
Oké, dank u wel. Maar u, voor de helderheid, u stelt deze vragen als fractie Teun Nijdam.
Inderdaad, ja.
Oké, dank u wel, is dat helder.
Maar stelt u die nou aan de Partij van de Arbeid of aan iemand anders?
Hij dat stelt hem als... Ik heb net geconstateerd, en dat is bevestigd door de heer Nijdam, dat hij hem stelt als fractie Nijdam. En u heeft net de vraag gesteld aan de Partij van de Arbeid, en ik wil de Partij van de Arbeid gelegenheid geven om daar nu even op te reageren.
Ja, dit is inderdaad een heel verwarrende situatie. Met excuses daarvoor, maar we moeten even wennen aan de nieuwe werkelijkheid. De heer Nijdam heeft in deze situatie heel veel werk verricht om de situatie te beoordelen rondom dit punt. Ik zelf ben daar wat minder van op de hoogte. Het lijkt mij dat het een punt is wat de vragen die de heer Nijdam stelt ook met name richting het college gaan en wat minder op de PvdA als zodanig betrekking hebben. En nogmaals, ik heb daar op dit moment verder ook niets aan toe te voegen.
Is daarmee de vraag van D66 ook beantwoord?
Er is geen antwoord. En wie hem nou mee moet beantwoorden, dat is voor mij niet duidelijk. Die brief is toch niet voor niks op de agenda gekomen? Wie heeft die brief op de agenda laten zitten dan? Die moet dan ook antwoord geven, lijkt mij. Want wat is het probleem dus? Daar gaat het om.
Nou, die brief zal u duidelijk zijn. Die brief heeft u toch? Die ondertekend is door 44 bewoners. En die bewoners hebben deze brief ingezonden aan de raad. Maar ook aan het college van BNW. En dan lijkt me logisch dat die dan op de agenda komt als ingekomen stuk. Omdat er op 9 december te weinig tijd was om over te spreken. Hebben we besloten. De burgemeester heeft dat ook medegedeeld toen. Van we gaan hem vanavond behandelen. En dan gaat het nu niet zozeer over die brief. Want die is duidelijk genoeg. Of daar vragen over zijn. Dan kunt u die stellen. Maar die moet u niet aan mij stellen. Ja, want ik constateer alleen. En ik stel daar ook een vraag over. En die vraag wil ik graag beantwoord hebben. Van, we hebben als raad een bestemmingsplan vastgesteld in 2005. Het bestemmingsplan landelijk gebied 2004.
Meneer Nijdam, ik denk dat uw vraag helder is. Want die heeft u net gesteld.
Er hoort nog veel meer bij. Maar als u mij niet de gelegenheid geeft om dat allemaal te zeggen, vind ik het ook prima. Dank u wel.
Dus de bedoeling is dus dat eigenlijk deze brief er is gekomen op de agenda om de heer Nijdam in discussie te kunnen laten treden met het college. En dat de rest erbij kan gaan zitten. En er worden geen antwoorden gegeven op vragen die de rest heeft op degene die de brief op de agenda heeft laten zitten.
Ik zal daar het volgende op zeggen. Dat lijkt me zeker niet een 1-2'tje tussen mij en het college. Ik neem aan dat de commissie het ook niet eens is met de gang van zaken bij het bedrijf Groen Fries BV. Laat ik het dan zo stellen.
Voorzitter.
Ik wil graag de wethouder even het woord geven.
Voorzitter, mag ik het nog één keer proberen?
Oh, wacht even. Meneer Tuinik.
De vraag die ik aan de Partij van de Arbeid stel, die wordt dus niet beantwoord. Dus misschien kan ik hem dan beter aan de heer Nijdam zelf stellen. Maar onze conclusie is eigenlijk een beetje, de beantwoording is van het college geweest, tot twee keer toe volgens mij. Wat ons betreft is het duidelijk zat. Wat ons betreft is de discussie gesloten.
Dank u wel. Er is toch nog een vraag van meneer Nijdam nu gesteld. En ik wil het college de gelegenheid geven om op die vraag even in te gaan. En dan sluiten we dit punt af, denk ik.
Ja, voorzitter, ik denk ook, we kunnen nu wel een politiek spelletje spelen van wie wat. Ik vind het ook heel vreemd dat er zomaar één keer een nieuwe partij aan tafel zit, maar dat schijnt allemaal te kunnen in de politiek. Ik wil eigenlijk eerst Nijdam eerst een andere vraag stellen. Hij stelt opslag van kaas is verboden. Wilt u mij dat nog eens uitleggen? Want ik kan daar geen antwoord op geven. Het is gewoon een blinde stelling, lijkt me. Maar kunt u misschien wel de ogen openen?
Jazeker. In 2004 heeft het voorontwerp bestemmingsplan landelijk gebied 2004 ter inzage liggen. Daar heeft het bedrijf GroenBries BV geen gebruik van gemaakt om daar bezwaar tegen te maken. Slaat u er nog eens even de pagina's 110 tot en met 114 op na, dan komt u daar ook op enige informatie die daar betrekking op heeft. Want ik bedoel, het college begint op zo'n moment op een nul situatie. En wat daar van tevoren aan vergunningen lag, dat is dan weg. En dat wist het bedrijf en daar heeft het bedrijf zich bij neergelegd. En wat zien we nu? We zien nu dat ooit een vergunning verleend is voor 5 ton kaas, voor de opslag van 5 ton kaas, en dat die opslag, zeg maar, inmiddels opgerekt is tot 60.000 ton op jaarbasis. 10% van de Nederlandse kaasproductie. En de raad, en daar hou ik het even bij, die heeft op in september, dacht ik, 2005, het bestemmingsplan vastgesteld, waarin de opslag van kaas op dat moment voor het bedrijf finito was, verboden was. En nu constateer ik achteraf dat hier sprake is van een illegale gedoogsituatie die door een hoeder van dit bestemmingsplan, en dat bent u, meneer Schutte, en ook de houder gedoogd is. En nou ja, daar maak ik ernstig bezwaar tegen. En daar heb ik alle recht toe, mits ik ongelijk heb.
Nou, ik vind prima dat u juist bezwaar tegen hebt, maar ik had wel graag dat u de les goed leest. Voorzitter, als ik mag, wil ik toch een paar dingen zeggen. Want er worden naar het college toe, naar deze gemeente toe, een aantal, vind ik op zijn minst kwalijk te noemen, verwijten gemaakt. Alles wat er in 2004-2005 bestemd was, dat blijft bestemd volgens het overgangsrecht. Of bestem je het ook weg, dan blijft het in stand volgens het overgangsrecht. Dat is één. We hebben in, dacht ik, 2010 of 2011 hebben wij een uitbreiding gehad van de gebouwen. En toen is het bedrijf bestempeld als agrarisch aanverwant. Dat was een nieuwe term in die tijd. Omdat wij een aantal bedrijven, laten we zeggen, die uit de kluiten gegroeid waren. Veke hoorden daarbij. Waterman Onions hoorden daarbij en er hoort ook de Groene bij. Die hebben een specifieke titel gegeven omdat wij toen het hele college, maar ook de hele raad belangrijk vond dat er agrarische beur en verwerking en handel in onze gemeente plaatsvond. Dus op dat moment is het volgens mij volstrekt legaal. U zegt ook, kaas is geen agrarisch product. Nou, kaas komt nog steeds van de melk en de melk komt nog steeds van de koeien. En ik hoop dat u dat wel wilt onthouden. Voorzitter, dan wil ik een paar punten noemen, want voor de televisie.
Voorzitter, ter interruptie. Dat hoeft de wethouder mij niet wijs te maken, dat melk van de koe kan ook van de schapen of geit komen. Maar goed, even terzijde. Het gaat er hier om dat kaas wordt gezien als een industrieel product. Ja. En daar zit dan ook een verschil van mening met mij en de wethouder. Maar goed,
ja, maar
dat is nog een keer zo.
U probeert er allerlei termen aan te verbinden, waardoor het onmogelijk zou zijn. Kaas is een agrarisch product, daar kunt je niet omheen. En of dat nu van een fabriek komt en daar bewerkt is en daar weer tussen opgeslaagd en gerijpt of wat dan ook, want wat ze bij de Groene bijvoorbeeld wel doen, is gewoon de kaas laten rijpen. Dat is werken met dat product. En dat geldt ook voor witlof en geldt ook voor peen en geldt voor zilveruitjes en geldt voor uien.
En interruptie, daar is ook geen misverstand over rijpen
meneer
of opslaan.
Meneer Nijdam, mag ik even,
van alles bij.
Maar als u
ik
vindt,
wil even als voorzitter even ertussen komen. Ik wil dat u de wethouder even antwoord laat geven op uw vragen, zonder interruptie.
Voorzitter, er is gesteld, ook in een interview, dat ik dingen beloof die ik niet nakom. Dat is volstrekt onjuist. Ik heb in een interview gezegd, die niet uitgezonden is, dat ik het ga uitzoeken. Ik heb niet gezegd dat ik daar een bureau op zet. Ik heb het gewoon ben het gaan uitzoeken. En die inspanning wil ik toch wel graag beloond zien om een paar dingen te noemen wat ik gevonden heb. U, heer Nijdam, en de briefschrijvers, die hebben het over een zeer forse verkeerstoename. Dat is gewoon lari. Dat is onzin. Alle jaren, de laatste 4-5 jaar, hebben we ongeveer een verkeerssituatie dat er ongeveer 2700 motorvoertuigbewegingen per etmaal zijn. Dat is voor het huis, voor het erf van de Groene, dat zijn evenveel verkeersbewegingen als bijvoorbeeld dwars door Kruil heen, of dwars door Band heen, of dwars door Tollebeek heen. Al die dorpen hebben daarmee te maken. En dat heeft te maken dat we een agrarische gemeente zijn. Waar ook producten aan en afvoeren. Dus dat is helemaal geen bijzondere situatie op Rutte. U probeert dat wel te versterken. Dat is één. Dus de verkeerssituatie heb ik uitgezocht. Dan het punt van de mening van de burgers. Dat is inderdaad een brief met handtekening. Daar doe ik niets aan toe of af. Dat zal zo zijn. Maar ik heb ook contact opgenomen met de Vereniging van Dorpsbelang. Ik zeg, hoe is jullie beleving nu van de overlast van agrarisch verwerkende bedrijven en het bijzonder van de groenen? Daar hebben zij geen negatief woord voor over. Anders gezegd, ze zijn daar gewoon positief over. Wij praten in het laatste bestemmingsplan, praten wij over 22 vierkante meter, beste mensen, van de 68.000. Dat lijkt toch nergens op als we daar nu een punt van maken. Dus ik denk dat het gewoon helemaal om niets gaat. 22 vierkante meter, waar het laatste bestemmingsplan om ging. En die 22 vierkante meter commissie, die was ten behoeve van de stroomvoorziening, niet alleen van de groenen, want dat was op zich wel op orde. Maar alle bedrijven in Rutten, in de omgeving van Rutten, zelfs nog achter Rutten, daar was een tekort aan stroom. Toen heeft Tennet, de netbeheerder, heeft aan de groenen gevraagd, ik vertel het nu even met mijn eigen woorden, van kunnen we niet beter ik noem het Travo, maar zij noemen het een inkoopstation bij jullie op het erf bouwen. En zo is, dat zijn dus de feiten. De heer Nijdam, die roept ook, het zijn allemaal Polen. En ik vind het eigenlijk onderhand een scheldwoord worden. Dus ik zou willen verzoeken dat we het gewoon over arbeidsmigranten hebben. Ik heb het uit laten zoeken. Bij de groenen, er werken ongeveer, 46 mensen. Er werken 46 mensen. 39 mensen komen uit Nederland. 7 zijn arbeidsmigranten. Van die 39 Nederlanders komen er 23 uit de Roospolder. En van die 23 komen er weer 11 uit Rutte. Me dunkt, ik denk dat dat wel een economisch belang is. Dan nog even over het verkeer van groenvlies. Ik heb gezegd dat het over die ringwegen waar ze ook voor bedoeld zijn. En daar zit echt wel wat verschil in. Maar zo rond die 25 tot 3000 motorvoertuigen in Rutten en in Krijl en nog een paar dorpen. 2700 motorvoertuigen gemiddeld per etmaal. De groenvlies komt op een keer 100 of 120. Slechts een fractie van wat aan voertuigbewegingen veroorzaakt wordt, wordt door dit bedrijf veroorzaakt. Dus ik snap er helemaal dan niks van. Nog één punt. Wat mij een beetje zeer doet, daar liep een mediation traject samen met de burgemeester nota bene. En tijdens dat mediation, dus dat traject was nog niet afgerond, heeft een van de handtekeninitiatiefnemers is met een handtekeningactie begonnen. En dat vind ik eigenlijk een jammerlijke zaak. Voorzitter, volgens mij heb ik de aantijgingen, de bezwaren, zowel van de heer Nijdam als de briefschrijvers, heb ik bij deze voldoende weerlegd. Ik vind dat wij daar een prima bedrijf hebben met de economische activiteit die wel degelijk werkgelegenheid en laten we zeggen economisch resultaat oplevert voor onze gemeente.
Dank u wel, wethouder, voor deze beantwoording van de vragen. Ik denk dat het helder genoeg geweest is. En ik wil hierbij dit punt afsluiten.
Voorzitter, ik wilde toch nog even graag op reageren als dat mag, hoor. Want wethouder begint nu over 22 vierkante meter op 68.000. Daar gaat het in de kern hier even niet om.
Meneer Nijdam, ik denk meneer, dat we...
Ik heb een aantal vragen gesteld, daar wil ik ook antwoord op. Ik wil ook antwoord op van, er is naderhand aan het dossier Groenvries een rapport, een akoestisch rapport toegevoegd. Heb ik de wethouder niet over gehoord. Het gaat niet om dat hokje van 22 vierkante meter. Het gaat er nu om, is hier sprake van legale opslag of illegale opslag van kaas? Daar gaat het om, dat is de kernvraag.
Ik denk dat de wethouder daar voldoende antwoord op heeft gegeven.
Ik wil deze discussie sluiten. Dan overweeg ik daarom in de komende raad een motie over in te dienen. Dank u wel.
Oké, dan wachten we dat af. Dank u wel. Wij gaan nu naar het volgende onderwerp. En dat is het onderwerp de Marknesserbrug. We krijgen daarvoor eerst een presentatie. Voor alle duidelijkheid, het is een variantenstudie die u voorgelegd krijgt. En die gaat ook niet naar de komende raadsvergadering. Er wordt een presentatie gegeven, u kunt vragen stellen. En naar aanleiding daarvan kunt u wellicht nu al een voorkeur aangeven. Als dat zo is, zou dat mooi zijn, want dan gaat het college daarmee aan de slag. Dus het is een puur een informatieve sessie. En u kunt alle informatie krijgen die u wenst. En ook in de stukken heeft u die al voor een deel gehad. En dit stuk komt dus niet terug op de aanstaande raadsvergadering. Maar pas in februari komt het definitief voorstel over een brug. Dus ik geef nu de presentator het woord. Of heeft u daar een vraag over, meneer Keur?
Ja, ik begreep zeg maar de laatste week dat de procedure zo is dat we in, zeg maar in deze maand januari nu een toetspitsing krijgen op de technische kant. En dat we in februari besluitvorming hebben. Is dat correct?
Dat is precies wat ik zei.
Ja?
U krijgt in februari het definitieve raadsvoorstel met het voorstel van het college. Maar die nemen daarin mee hoe u nu reageert op de informatie die u al heeft en nog toegevoegd krijgt.
Ja, toen kwam mijn vraag aan u. Die twee inleidende zin had ik even nodig. Want mijn vraag aan u is, het zal toch niet zo zijn, hè, dat we dit over de verkiezingen gaan tillen of zoiets. Hè? Gek dat ik dat voel.
Dat is uitgesloten.
Dus ook belooft u mij dat op alle gronden?
Ja, februari komt het op de agenda, komt er een definitief voorstel op de agenda.
Geen grapjes, hè? Dus...
Nee, echt niet. Nee. Ik geef u het woord voor de presentatie.
Oké, dank u wel. Ik ga nog even kort in op de keuzenota die u heeft toegezonden gekregen. Ik ga nog even de hoofdpunten eruit toelichten. Ik ga nog een aantal voorbeelden erbij pakken om even duidelijk te zijn waar we uiteindelijk voor gaan kiezen. De inhoud van de presentatie is even kort nog even de aanleiding. Dan de opzet van de studie. Even zeggen hoe hebben we de hele studie opgepakt, de varianten die meegenomen zijn en vervolgens de beoordeling daarvan. En dan toegespitst meer op de focusoplossing, zoals die ook in de keuzenota is opgenomen. En tenslotte de voor- en tegens van de beide focusvarianten nog even wat nader toelichtend.
Maar voorzitter, u hoeft van mij die 108 bladzijden niet over te doen, hoor.
Ik weet niet wat de presentatie behelst, maar ik neem aan dat u geen 180 bladzijden voorbij laat komen.
Ongeveer 10 minuten is dat lang. Even een paar punten.
Dit witte Veen en Bos ziet er prachtig en perfect uit. Er zijn eigenlijk geen vragen over. Dus ik hoop niet dat we dit twee keer gaan doen.
Ja, ik zal even snel doorgaan. Beleidsplanning, even kort nog even de aanleiding. De beleidsplanning is 4,5 miljoen euro opgenomen voor de vervanging van de Marknesse brug. Is bekend. Het is een totaalbedrag voor de nieuwe brug, de sloop van de bestaande brug, de tijdelijke voorziening en de engineering. Nou, vervolgens is die motie in juni 2012 is aangenomen. Er zijn vervolgens, begin dit jaar zijn we daarmee aan de slag gegaan. We hebben nagedacht van hoe zouden we dat moeten oppakken. Een van de varianten die meegegeven is een groot onderhoud met verkeersbeperking om daar naar te kijken. Die zit ook in de varianten die is meegewogen. En vervolgens hebben we dus wat meerdere varianten dan bekeken. De basis is geweest het onderzoek van de grondmei. De grondmei heeft een aantal jaren geleden in de gemeente Noordoostpolder een aantal kunstwerken onderzocht. Waaronder ook de Marknesse brug en nog meerdere kunstwerken. Er is een studie naar gedaan. We hebben toen nagedacht van, hoe moeten we dat nu aanpakken? Vervolgens hebben we dus gezegd van, we zouden er eigenlijk een second opinion op los moeten laten. Dus een ander ingenieursbureau. We hebben Witte Veen en Bos daarvoor in de arm genomen om dat te doen. En tegelijkertijd hebben we daar een variantenstudie aan gekoppeld. Om een zo eenduidig mogelijk beeld te krijgen, om een zo goed mogelijk oplossingsrichting aan te geven, hebben we ook nog extra onderzoek laten doen. Want we wilden dus goed weten van wat is nou de kwaliteit van de brug. Dus we hebben nog wat boorkernen gemaakt in de betonnen aanbruggen. Om te kijken van hoe is het nou met de kwaliteit van de beton, hoe zit het nou met de wapening van de beton. We hebben nog eens weer een goede inspectie laten doen van het beweegbare deel van de brug, het stalen val zeg maar. Dus dat is nog geïnspecteerd. En met alles erbij zijn we daarmee aan de slag gegaan. Maar het is nog steeds een voorstudiefase. Er zitten natuurlijk altijd nog bepaalde risico's in. Want je hebt nog wel een aantal slagen te maken naar een DO en een voorontwerp, of naar een definitief ontwerp. Maar we hebben dat toch zoveel mogelijk proberen te beperken. Vervolgens zijn we begonnen met het benoemen van de varianten. Kort nog even weergegeven. De variant 0, dat is de bestaande situatie, de renovatie van de bestaande brug. En vervolgens hebben we dus twee varianten benoemd. Variant 1 en variant 2. Het verschil in variant 1 en variant 2 is in feite van alles wat bij variant 1 hoort, de variant 1a en b, daar zit die verkeersbeperking in. Dus 1 is 30 ton en de ander 40 ton. En dat geldt voor 2A en 2B geldt dat niet. Er zijn ook nog weer versterkingsmaatregelen aangenomen, dus dat alle verkeer, ook bij die variant, gebruik kan maken van de brug. Het verschil tussen de A- en de B-varianten zit met name in de breedte van het fietspad. Langs de Marknessenweg hebben we nu vrijliggende fietspaden liggen, die zijn 2,5 meter breed. Bij de bestaande brug knijpt het in het midden naar slechts 1,20 meter. Nou, dat is sinds jaar en dag is dat al een onveilige situatie. Nou, we hebben gekeken van, als je dus wil kiezen voor een voldoende breedte fietspad, dan hoort bij het aantal scholieren wat daar gebruik van maakt, ook de werknemers naar het bedrijventerrein. Dus dan zou je dus moeten kiezen ook voor 2,5 meter breedte minimaal op de brug. Dus wat langs de Marknessenweg nu is, zou je dus ook op de brug moeten toepassen. Dus dat is even aangegeven van de verschillen in de varianten. Nou, met dit gegeven is het ingenieursbureau Witte Vinden Bos aan het rekenen geslagen. En daar is vervolgens voor de verschillende varianten zijn de globale kosten bepaald in 2015. Is ook het vervangingsjaar, de vervangingsjaren zijn bepaald en de gemiddelde kosten over een periode van 100 jaar. Nou, u ziet daar de kosten staan, dat varieert van 7 ton tot 3,8 miljoen voor de nieuwbouw. Maar voor alle varianten behoudens nieuwbouwgeld, renovatie van 7 ton, daar zul je mee moeten beginnen. En afhankelijk van waar je voor je kiest, dus of een fietspad van 1,75 of een fietspad van 2,50 meter, wel of geen versterkingsmaatregelen, komt er nog weer een plus bij. Nou, de vervangingsjaren, die ziet u ook in de tweede kolom, of in de derde kolom staan, die variëren van 2030 tot ongeveer tot 2045, ook weer afhankelijk van de keus. De derde kolom, die hebben we toegevoegd om ook aan te geven van, als je nou over een periode van 100 jaar kijkt, en waarom 100 jaar, we zijn uitgegaan op het moment dat er een nieuwe brug wordt aangelegd, dan moet het een brug worden die minimaal 100 jaar mee kan. Maar er zitten wat verschillende varianten. Dus we hebben dus voor alle varianten dus een periode van 100 jaar meegenomen. Om te kijken van welke kosten zul je dus gemiddeld moeten maken voor welke variant gekozen wordt. Nou, dan ziet u dus bijvoorbeeld dat voor variant 3 86.000 euro gemiddeld per jaar nodig is. Dat is in dit geval is dat het laagst. Dan zul je vervolgens de varianten moeten beoordelen. We hebben daar 9 beoordelingsaspecten voor opgesteld. Ik heb er hier een paar uitgelicht, waaronder de verkeersveiligheid van de fietsers, verkeersveiligheid voor het gemotoriseerd verkeer, verkeersbeperkingen. Nou, verkeersbeperking ook wel belangrijk, want de Marknessenweg dat is een onderdeel van de hoofdwegenstructuur in Emmeloord. Nou, voor de hoofdwegenstructuur zou je in feite geen verkeersbeperking moeten opleggen, dus dat alle verkeer gebruik kan maken van de weg. En de investeringskosten zijn ook meegenomen. Dus in totaal 9 beoordelingsaspecten zijn meegenomen. Daar hebben we vervolgens een wegingsfactor op losgelaten, want niet alle beoordelingsaspecten die zijn even zwaar meegewogen. De verkeersveiligheid bijvoorbeeld voor de fietsers, wat nu daar echt een knelpunt is, die hebben we wat zwaarder mee laten wegen in de schoren. Maar bijvoorbeeld de ruimtelijke inpasbaarheid, die hebben we weer een wat lagere wegingsfactor aangegeven. Dus zo hebben we dus een verschil gemaakt in wegingsfactoren voor de verschillende beoordelingsaspecten. En dat alles is vervolgens verwerkt in een beoordelingsmatrix die je ook hebt toegezonden gekregen. En die laat ik nu nog even zien. Het is denk ik wat minder goed te lezen. Het is wat klein weergegeven, ja. Maar goed, het komt erop neer. Wat ik u net even liet zien, in het middengedeelte ziet er nog allerlei plussen en minnen staan. We hebben dus daar ook een beoordeling op losgelaten. Een 5-puntschaal van slecht tot goed. En vervolgens is het in die rechterkolommen is er per variant een score ontstaan. En rechtsonder ziet u dan wat kleur aangegeven. De donkergroene kleuren, dat zijn de twee varianten die dus het best gescoord hebben. Beide ongeveer 83,5% van de maximale 100% die mogelijk was. Dus die zijn natuurlijk in de studie zeg maar als voorkeursoplossingen benoemd. En dat ziet u hier ook staan. Dus de voorkeursoplossing uit de studie, dat is dus de variant 2b, de versterkingsvariant zonder verkeersbeperkingen. Dus alle verkeer is mogelijk, plus een maximale breedte voor het fietsverkeer. Want ja, goed, al die fietsers die gebruik maken van de brug, ook die vrijliggende fietspaden, dus er past een breedte van 2,5 meter bij. Of er zou moeten worden gekozen uit een nieuwbouwbrug. Dus het komt erop neer, een keuze uit het renoveren van de brug van meer dan 60 jaar oud. Of het bouwen van een nieuwe moderne brug met een levensduur van 100 jaar. Dat is eigenlijk een beetje van wat de focusoplossing zeg maar, geeft. Nou, hoe ziet dat er in een plaatje uit? Ik heb daar even een uitsnede voor gemaakt om even aan te geven van wat houdt nou die variant 2b in? Nou, die variant 2b houdt in dat de bestaande brug, de vrijliggende fietspaden, die gaan we ervan afhalen, want we willen dus die bestaande brug zo min mogelijk belasten. Dus we gaan hem als het ware ontlasten en ook verstevigen. En los van de bestaande brug komen 2 losse fietsbruggen te liggen bij variant 2b. Dat ziet u dus in doorsnede aangegeven. Dus er komen als het ware 2 fietsbruggen naast te liggen voor het fietsverkeer. Nou, dan is dit het middengedeelte, dus dit hefgedeelte. En dat kunnen we dan niet los van elkaar maken, want dat heeft natuurlijk te maken met de bewegingsmechanismen. Dan gaan we dus die zijstukken wel afhalen. Dat is vrij zwaar. We gaan daar wat minder gewicht aan toekennen, dus dat we met lichtmateriaal die stalen klap als het ware kunnen gaan uitbouwen, zodat dus daar ook de fietsers als het ware gebruik van kunnen maken. Nou, in het bovenaanzicht ziet het er zo uit. Dus je ziet in de rood-bruine kleur de vrijliggende fietspaden in het bovenaanzicht ontstaan. Nou, een nieuwe brug. Ja, dan kunt u denken, ja goed, een nieuwe brug. Hier wordt even weer aangegeven, een nieuwe ophaalbrug. Nou, op zich is dat denk ik wel herkenbaar. Wel is het zo, op het moment dat er voor een nieuwe brug gekozen wordt, dan heb je wel weer mogelijkheden in doorvaartbreedte, maar in dit geval ook in doorvaarthoogte. Want er is nog wel vrij veel recreatievaart wat gebruik maakt van de Lemse Vaart. Nou, dat is nu ongeveer 2,5 meter doorvaarthoogte. Nou, ga je dat nog wat verder omhoog brengen, dan hoeft die brug ook veel minder omhoog. Nou, de Marknessenweg is, wat ik net zei, een onderdeel van de hoofdwerkstructuur. Dat betekent dat die klap minder vaak omhoog moet. Dat betekent ook weer een betere doorstroming en ook beter voor het milieu. Dan nog even wat principes van de nieuwbouw. Nou, dan kom ik dan bij het slot. Dus die twee voorkeursoplossingen nog weer even uitgelicht. De voor- en tegens en een vergelijk. Nou, allereerst, stel dat er gekozen wordt voor nieuwbouw. Dat geeft gewoon een maximale vrijheid in vormgeving en esthetica. Je kunt daar een nieuwe brug voor aanleggen. Bij 2B, en dat geldt meer voor de verstevigingsvariant. Bij 2B komen er als het ware twee losse bruggen naast te liggen. Ja, dat zal in totaal ook een minder fraai beeld geven. Bij nieuwbouw verbreding mogelijk van doorvaartprofiel. Dat gaf ik net ook al even aan in die doorvaarthoogte. Dus de minder openingen geeft minder stops voor het verkeer op de hoofdroute. Dus het is ook weer beter voor het milieu. Dan duurzaamheid. Op het moment dat er gekozen wordt voor een nieuwe brug, dan zou je in de contractvorm, de tegenwoordig moderne contractvorm, zou je dat duurzaam aspect wat meer kunnen meenemen. Je zou bijvoorbeeld kunnen aan denken om er een energie-neutrale brug van te maken. Dus dat het bewegingswerk, dat die energie wat weer, op het moment dat die klap naar beneden gaat, dat die energie weer wordt opgewekt. Je zou kunnen denken aan andere type brugranden met composietmateriaal. Je zou nog aan zonnepanelen kunnen denken. Dus dat biedt wel mogelijkheden voor een nieuw te bouwen brug. En wellicht zijn er nog andere mogelijkheden. Dan het contract. Ik zei het net al even, tegenwoordig moderne contractvormen. Ja, we moeten nog afhankelijk van waar uiteindelijk voor gekozen wordt. Maar stel dat het de nieuwbouw zou worden, dan kun je daar een hele moderne contractvorm op loslaten. Je kunt dan de markt ook weer de kans geven om daar uitdagend mee om te gaan. Dat zou ook weer, ook weer in de vorm geven kunnen zijn, maar vooral ook in de prijs. Het zou ook prijsverlagend kunnen worden. En bij 2B is dat denk ik toch minder goed mogelijk, want er zit al die vaste 7 ton aan groot onderhoud zit erin. Dat zijn wat meer reparatiewerkzaamheden, dat zijn meer vast omschreven werkzaamheden. Dus daar zit wat minder uitdaging in voor de markt. Dat heb ik er nog even bij gezet, want dat gaf ik net al even aan bij het doel van de studie. We willen dus nu wel een soort eenduidig mogelijk beeld geven dat er ook gekozen kan worden voor een bepaalde oplossingsrichting. Dus de technische onzekerheden die zitten er nog wel deels in. Want ja, je gaat sleutelen, er zitten varianten bij waar dus gesleuteld wordt aan de bestaande brug als het ware. Dus die zijn niet helemaal weg, maar we hebben dat zoveel mogelijk proberen af te zekeren. En in overleg met Witteveen de Bos hebben we daar nog een plus op gezet op de kosten daarvan. En dat moet in deze fase voldoende zijn. Dan de marktwerking. Het is momenteel zo dat veel grotere werken ver onder de ramingsprijs weggaan. We hadden 4,5 miljoen staan in de beleidsplanning. Nou, in overleg met Witteveen de Bos hebben we dus nog eens weer goed naar het ontwerp gekeken van wat mogelijk is. Nou, we zitten nu op 3,8 miljoen voor een nieuwe brug. En de inschatting is, een reële inschatting, dat het zeker nog 10% lager kan worden. En ja goed, of het nog meer kan worden, ja, maar 10% is een realistische inschatting. Dus dat die 3,8 miljoen zou bij een nieuwbouw nog wat lager kunnen worden. Nou, de levensduur van de nieuwe brug, nog even kort. In de boorlingsmatrix zijn we ervan uitgegaan dat de levensduur van 100 jaar dat neutraal moet zijn. Nou, dat geeft dan weer een wat minder score voor de nieuwbouw. Maar goed, als je over 100 jaar praat, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen dat het voldoende en goed is. Maar voor die andere varianten is die score nog weer een stukje beter. Goed, dat goed zelfs. Dan ben ik er volop mee door, ja. En dan niet contant maken. Dat is net de gemiddelde kosten die ik in het tabelletje aangaf. Dan is variant 3, die heeft dan de laagste kosten over al die jaren. Maar als je op het moment, je gaat het weer contant maken, je gaat die investering naar voren halen, dan scoort variant 3 minder. Goed. Dus, Even de keuzenota volgend, even de rapportage volgend, de studie die gedaan is. Nou, in feite zou er gekozen moeten worden uit het renoveren van de brug van meer dan 60 jaar oud met functionele aanpassingen. En dan, als je stelt dat het variant 2b zou zijn in dit geval, dan een vervangingsjaar van 2045. Of het bouwen van een nieuwe moderne brug met een levensduur van 100 jaar met voor- en tegens die ik net heb aangegeven. Dat was het volgens mij. Ja. Dat was het even.
Dank u wel. Zijn er vragen aan de presentator?
Ja, voorzitter, het gaat puur om aanvullende vragen hier. Daar gaat het op dit moment om. Oké. Nou ja, u heeft uw verhaal gedaan en ook over dat 100 jaar. Nou, daar kun je verschillend naar kijken. Maar Fen, laat ik vooropstellen dat ik een mooi rapport vond. En ook prachtig dat er 6 varianten waren. Echter, ik mis nog een paar varianten. En wel de volgende. Mijn vraag is hier, is daarover nagedacht om ook een variant 2A plus te doen? Met andere woorden, niet 1,75, maar 2,5 meter aan de bestaande brug. En waarom? Omdat ik van mening ben dat 1,75 gezien de veiligheid die er nu is, ik fiets er heel vaak overheen. Als ik er nu overheen ga, fiets ik alleen. Bij 1,75 mogelijk met z'n tweeën vind ik eigenlijk een beetje gevaarlijk in relatie tot die drukke weg. Dan moet er eigenlijk al een leuning naast. Dus mijn eerste vraag is daarover nagedacht om de bestaande brug te verbreden naar 2,5? Want dat is in mijn ogen goedkoper dan variant 2B. Dan mijn tweede vraag is er misschien ook over nagedacht, want de brug aan de Kamperweg is een aantal jaren geleden gerenoveerd. En als we het dan toch hebben over voordelig aanbesteden, waarom gaan we nou niet over 30 jaar gelijktijdig de Kamperbrug die reeds versterkt is en de Marks-Nesserbrug gelijktijdig aanbesteden? Hebben we 2 bruggen in 1 keer. Is daarover nagedacht of dat ook nog een mogelijkheid is? En de derde vraag is, als het is, gaat over de aanbesteding. Want ik vind eigenlijk, het CDA, laat ik het zo stellen, ons voorkeur heeft wel de variant van 2,5 meter. Is het misschien een idee om op basis van de aanbesteding het is terug te leggen bij de raad? Dus dat is dan een vraag aan de wethouder. Is het ook mogelijk dat op basis van de aanbesteding dus 2A of 2B uiteindelijk de raad de keuze zou kunnen maken van, nou ja, wij hebben wel bijvoorbeeld 1,5 ton over voor een verbreding van 2,5, hè, 2B. Maar we hebben er niet, zeg maar, 3 ton voor over. Dan kiezen wij voor 2A. Dus wanneer de aanbesteding geweest is, dat we dan de definitieve keuze maken voor 2A of 2B. Dat waren in eerste instantie mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Dan laten we die gelijk aansluiten. Ik kijk even de kring rond. Ja, meneer Pausma.
2 vragen, voorzitter. Dank u wel. Vraag 1. Is het de veiligheid van de fietsers op de brug, die in het rapport beoordeeld wordt als niet echt veilig, is dat op basis van gevoel of is het op basis van harde cijfers? Van bijvoorbeeld ongelukken in de historie. En de andere vraag is, ik vind het een fantastisch uitgebreid rapport. Ik ben met de heer Keur eens dat je deze discussie bijna kon overslaan omdat het zo uitgebreid is. Maar dat kost ook wat. Hoe groot percentage maakt al het voorwerk deel uit van de totaalprijs?
Meneer Gosselink.
Ja, mijn ervaring is als fietser dat er ook veel voetgangers gebruik maken van de brug. En ook in tegenstelde richting lopen ze. En dat geeft in de huidige situatie vaak wel wat onveilige situaties. Hè. Je moet soms langs elkaar heen kruipen als er voetgangers zijn. En mijn vraag is, waarom is er in het rapport geen rekening gehouden met voetgangers die gebruik maken van de brug?
Ja, meneer Bakker.
Ja, voorzitter, ik mis eigenlijk in de hele rapportage en ook in de matrix de effecten op de werkgelegenheid. En ik zou er dan met name ook zicht op willen krijgen in hoeverre de verschillende varianten positieve mogelijkheden voor de lokale werkgelegenheid kunnen realiseren. Is daar iets van te zeggen?
Dank u wel. Ik constateer. Oh, meneer Tuininga, heeft u ook nog een vraag van de Politieke Unie?
Ja, voorzitter. De duurste variant, de nieuwbouw, daar praat men over 4,5 miljoen in eerste instantie, nu 3,8. Waarschijnlijk nog 10% minder, omdat het toch wat een moeilijke tijd is. Ik vraag me af hoe dat met die andere varianten zit. Als je 7 ton hebt, gaat er ook 10% af. Ik heb me laten vertellen dat de Kampenbrug 5 ton gekost heeft. Kan dat ietsje andere brug zijn, maar ik bedoel, dat is in tijd aanbesteed dat het nog economisch goed ging. Dus ik neem aan dat 7 ton ook aan de bovenkant zit.
Dank u wel. Ik kijk even naar rechts. Ik denk dat u de vragen beantwoordt voor zover mogelijk. Ja, u mag het ook verdelen hoor.
Moeten verdelen. De variant 2A plus, daar hebben we wel over nagedacht. Ik heb het ook met Wittef in de Bos erover gehad. Van, zou dat dus mogelijk zijn zoals het nu voorgesteld is? En ik gaf ook even aan in het plaatje van 2B. Daar hebben we dus de brug losgekoppeld van de bestaande brug. Dus het probleem is op het moment dat die... We gaan hem nu zeg maar van 1,20 naar 1,75 brengen. Stel dat er nog meer bij komt. Dan is de verwachting dat dat constructief niet direct mogelijk is.
Ja, maar u zegt de verwachting. En ik wil eigenlijk weten van het kan of het kan niet. Ja. En dat zou ik graag concreet willen weten.
In principe is natuurlijk alles mogelijk. Dus ja, het kan. De vraag is welke kosten dat met zich meebrengt. En ja, we hebben nu al 6 varianten beschouwd. Dat is al redelijk ruim. Dus ja, je kunt oneindig veel varianten gaan bekijken. En alles gaan plussen en gaan minnen. En dan komt er de optimale uit. Maar wij hebben de concrete vraag ook niet gehad om te kijken wat de optimale breedte was. Dus dat is voor ons ook lastig om dan een keuze te maken. Welke variant kiezen we wel, welke variant kiezen we niet. De mogelijkheden om breder te gaan dan die minimale 1,75 die dan vanuit veiligheid gewenst is niet gedaan. En daar zijn, ja, die mogelijkheden zijn er wel. Alleen, ja, de consequenties voor de maatregelen om hem te versterken zijn niet onderzocht.
Voorzitter, ja, anders doe ik het in tweede termijn. Maar dan is mijn vraag aan de wethouder van om dit alsnog te doen. Want dat vind ik wel, qua verkeersveiligheid is wel een variant die wat mij betreft zeker meegenomen moet worden.
Dat heeft u bij deze dan al neergelegd. Er zijn nog meer vragen gesteld. Ik stel voor dat u daarmee verder gaat.
De technische vragen ga ik even verder op in. De veiligheid van de fietsers. Nou, we hebben inmiddels de laatste jaren een aantal gemiddelde verkeersveiligheidsplannen opgesteld. En iedere keer kwam dus ook weer de veiligheid van de Marknessebrug voor het fietsverkeer kwam aan de orde. Als je gewoon kijkt naar de functie van de weg, dan zou je dus moeten kiezen voor 2,5 meter breed, ook gebruik van het fietspad. In hoeverre is het nou met concreet ongevallen die geregistreerd worden, fietsongevallen? De laatste tijden wordt het ook minder geregistreerd, maar we hebben dat ook niet echt bijgehouden. Maar alleen, ja, de situatie zoals die er nu is, in het midden knijp je naar 1,20 meter terug. En die kolonnen, scholieren, ochtends die daar gebruik van maken, dat is gewoon, als je dus kijkt naar de normen die ervoor gelden, is dat gewoon te smal.
Het is dus een gevoel.
Nou goed.
Voorzitter, mag ik er even... Oh, sorry. Sorry. Ik zag niet dat je aan de gang was. Voorzitter, het antwoord van gene zijde is dus eigenlijk... We weten niet of er verkeersongevallen zijn geweest of hoeveel. Hij knijpt alleen daar wat. Maar als de brug nou van 1,50, zeg ik het goed, van 1,20 naar 1,75 gaat... Dat is zo'n stuk, hè, een halve meter. Denkt u dat fietsers die ook een stuur hebben op een fiets... en ogen hebben, ook zelf moeten kijken waar ze fietsen? Of... Snapt u wat ik bedoel? 1,75 is toch ook een mooie breedte om langs te fietsen? Of heeft u dat niet bekeken zo? Want in het stuk staat, het staat in de afwegingsmatrix... dat die 1,75 voldoende tot goed is voor fietsers. Dan vraag ik me, dat staat in het stuk. Dan vraag ik mij af, ja, en iemand op een fiets moet toch ook zelf kijken waar die fietst? Of zijn we nou echt helemaal... Ja, van God los durf ik niet te zeggen, maar...
Voorzitter, dan stel ik voor dat we gelijk ook de buitenwegen even meenemen. Want daar zijn we ook voortdurend bezig om te verbreden.
Ach, meneer Bakker, begint u nou weer lekker alle de soep door de yoghurt te gooien? Ik stel de vraag, kan iemand gewoon met het stuur en met zijn ogen daar goed langs fietsen?
Goed.
Kijk, wat niet kan, ik ga even uit van de richtlijnen die er zijn voor breedte van fietspaden. Er wordt ook gekeken naar dus de functie van wegen, de hoofdwegen. Als u kijkt in Emmeloord langs hoofdwegen hoe breed fietspaden zijn, nou, die zijn doorgaans 2,5 meter breed of nog zelfs breder.
En schrijven we daar nou naartoe? Het 1,75 is voldoende, staat ook in het stuk. Is goed. Wordt als goed beoordeeld in de matrix. Ja, ben je geen fietser, wat is dat dan voor onzin? Nee.
Ik denk dat we niet moeten gaan over of u fietst of niet fietst. Meneer Curie constateert dat er in het stuk staat dat er 1,75 voldoende zou kunnen zijn. En u heeft andere overwegingen gehad om 2,50 te adviseren.
Ja.
Dat is mijn conclusie eigenlijk.
Sorry.
De richtlijn geeft aan dat minimaal 1,75 toegestaan is, maar eigenlijk ongewenst is. 2,5 meter aanbevolen voor een vrijliggend fietspad naast deze weg. De rest is ook 2,50. En dan heb je te maken met de slingergang van de fietsers waar je over aan moet denken. Als een fietser fietst, hij fietst recht, maar zodra er een windvlaag komt, en dat heb je op open water, van open water af, kan daar wel iets gebeuren. Daar houden ze rekening mee in de normen en richtlijnen. En tuurlijk, er zijn situaties, die 1,20 gaat misschien nu ook al jaren goed, maar dat wil niet zeggen dat het een veilige situatie is. Als we zo gaan denken, dan heb je dus een heleboel veilige situaties die dan goed zijn, veilig zijn. Denk aan de bouw.
Voorzitter, het is een mooi rapport, maar dit gedeelte is op gevoel ingeschat.
Dat is een constatering van uw kant, denk ik. Misschien kunt u de vragen over de voetgangers ook gelijk meenemen.
De voetgangers... langs de Markneseweg, wat ik net zei, er zijn vrijliggende fietspaden aangelegd van 2,5 meter breed. Alleen vanaf de rotonde bij het Smedingplein, voor de golfslag, is nog een extra voetpad aan die kant aangelegd. En die buigt vervolgens weer af richting Lemseweg. Als je dus, en dan aan de overkant, zeg maar, aan de oostkant, zijn ook geen vrijliggende voetpaden aangelegd. Dus in die zin zijn we ervan uitgegaan. De situatie die er nu is met alleen fietsverkeer, die hebben we dus... zo gelaten, dus het fietspad wat verbreden, maar niet, geen rekening houden met een extra doorzetting van het voetpad, omdat die aan de andere kant, aan de oostkant van de brug, ook niet aanwezig is.
Maar mijn ervaring is dat er wel veel voetgangers daar gebruik van maken. Dus dat is mijn vraag, van waarom heeft u daar dan geen rekening gehouden? Dat er dus ook voetgangers overheen gaan. En zelfs in beide richtingen.
Op het moment... Kijk, de voetgangers die in situaties waar geen voetpad aanwezig is, mogen, dan mag je over het vrijliggend fietspad lopen. Dus de situatie zoals die nu is, 1,20 meter met alle fietsers en gecombineerd met voetgangers, dan is het wel erg knijpen. Dus op het moment dat er dus gekozen wordt voor een 2,5 meter brede fietspad, creëer je ook weer meer ruimte voor het voetgangersverkeer. Dus we hebben niet, maar op het moment dat er, stel je zou kiezen voor een extra voetpad op de Marknessebrug, dan zou je daar ook consequent in moeten zijn. Dan zou je hem ook langs het voetpad verder moeten zetten. Want alleen op de brug zelf is dan wat te weinig. Want dan zou je hem door moeten zetten. En dan zou je hem ook verder, zeg maar, richting industrieterrein moeten doorzetten.
Goed. Hoe ver bent u met uw lijstje?
Nou, één keer, mag je
ik denk dat er was licht nog een vraag over de... twee bruggen in één keer aanbesteden op termijn, dacht ik. En of eerst de aanbesteding zou kunnen zijn en dat er dan nog een keuzemogelijkheid is.
Ik heb nog twee vragen staan van meneer Goos. Of het mogelijk is om de inmiddels versterkte Kamperweg zometeen tegelijk te vervangen met deze Marknessebrug. Ik denk dat het wel goed duidelijk moet zijn dat de Marknessebrug van een hele andere kwaliteit is dan de Kamperbrug. Kamperbrug was veel zwaarder. Van oorsprong, die kan ook, ik weet geen jaartal, Jan, maar die kan ook heel lang mee, nog nu die versterkt is. En die hoeft in 2045, naar mijn mening, niet vervangen te worden tegelijk met de Marknessebrug, omdat die gewoon veel sterker is van zichzelf. Na de aanbesteding terugleggen, ik denk dat dat gewoon organisatorisch niet kan. Een aannemer, je doet een aanbesteding, een aannemer die schrijft daarop in. En ik denk niet dat je hem dan nog eens terug kan leggen om de gemeente alsnog een keuze te laten maken. Maar goed, u schudt er erg van nee. Ik wil het beste nog wel eens even terugleggen. Maar het lijkt mij een wat minder gewenste situatie dat je na een aanbesteding waar een x-aantal partijen op ingeschreven hebben. En dat je hem dan nog weer teruglegt. Om dan nog eens te kiezen voor een variant lijkt me hoogst ongebruikelijk. Maar goed, dat, als u zegt van dat kan wel, dan neem ik dat graag mee.
Voorzitter, ik heb in het verleden zelf ooit wel eens meegemaakt. Dat je gewoon een aanbesteding doet, in dit geval 2A. En je hebt een plusvariant. En dat uiteindelijk hier zo, dat is een plusoptie. En het is aan de keuze hier in dit geval van de opdrachtgever, of dat hij uiteindelijk kiest voor die plusoptie of niet. Volgens mij moet dat absoluut kunnen.
Nou, ik zeg u toe dat ik daar even op terugkom voor de raadsvergadering. En dan ligt er nog de vraag van meneer Tuininga, volgens mij. Waar het gaat over de 2A, daar kun je ook wel 10% op maken. Aanbestedingsvoordeel. Nou, het is zo, zoals meneer Kracht ook geschetst heeft, van bij nieuwbouw, complete nieuwbouw, heb je de hoogste kansen om maximaal aanbestedingsvoordelen te behalen. En dat is bij reparatie is dat gewoon kleiner. Dus ik denk dat je makkelijker bij nieuwbouw 10% haalt dan bij aanpassing en verbouw. Ik weet niet, de vraag van meneer Bakker over de werkgelegenheid, heb je die niet gehad? Nee. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet inschatten op basis van een vernieuwing van een bestaande brug. Het heeft consequenties, denk ik, als het verkeer allemaal vlotter doorstroomt. Maar ik zou daar niet een
bedoel,
goed antwoord
op... Ik bedoel bij de aanleg van de brug zelf. Bij de renovatie zijn werkzaamheden worden verricht. Daar zitten een bepaald aantal werkuren aan. En zijn er bedrijven in de omgeving die dat zouden kunnen doen? En als we bij nieuwbouw aan de slag gaan, hoeveel werkuren, hoeveel manuren zitten daarin? En kunnen we daar bedrijven uit de lokale omgeving bij inschakelen? Dat is de vraag.
Dat zullen we verder moeten uitwerken, want dat is nu nog niet uitgezocht.
Is dat juist niet in de situatie van de werkgelegenheidssituatie zoals we die nu hebben, een onderdeel van de keuzematrix? Tenminste, ik vind het nog een belangrijk element erin.
Voorzitter, volgens mij, wat u vraagt, de heer Bakker, dat kan niet eens. Want dit is zo'n groot project, dat moet je Europees aanbesteden. Dat kun je niet onderhands aanbesteden.
Ik bedoel, ook in Europese aanbestedingen, ook in aanbestedingen in zijn algemeenheid, kunnen we natuurlijk eisen stellen aan het inschakelen van lokale en regionale. Dat kunnen, net als uw plusvariant vraagt, kunnen ook dat soort plusvariant vragen aan de orde zijn. En misschien leveren dat dan een hogere kosten op, meer kosten voor de gemeente. Maar dat is dan wel een afweging die we dan kunnen doen.
Dank u wel. Zijn hiermee de vragen beantwoord? Meneer Goos heeft nog een vraag.
Ja, voorzitter, ik had nog die vraag of de wethouder de toezegging wou doen om de variant, zeg maar 2A+, van 2,5 meter, wat wij in ieder geval als fractie wel onze voorkeur voor hebben, voor 2,5 meter fietspad, om die alsnog uit te rekenen. Want dat hoeft echt geen dagen werk te kosten.
Dat is een mooi verzoek wat u doet, maar ik kijk ook naar meneer Keur en die wil hem per se in februari wel in de raad hebben. Dus daar zit een spanningsveld.
Voorzitter, werkelijk waar hier, waar een wil is, is een weg. En uiteindelijk hier, is in ieder geval de mening van onze fractie, dat hoeft echt geen dagen werk te kosten. En als uiteindelijk dit een keuze is hier waar eventueel de raad van zegt, goh, dat is een goed alternatief die ook nog voor minder is dan de 2B-optie, dan hebben we juist op basis daarvan uiteindelijk de beste keuze gemaakt.
We zullen proberen daarnaar te kijken.
Dank u wel. Hiermee zijn alle vragen beantwoord. Meneer Pauws, maar nog niet.
Nee, als u mijn nog tweede niet. Vraag relevant vindt, wil ik hem dan wel graag beantwoord hebben. Of het inclusief of exclusief de rapportkosten was.
Ja goed, voor welke variant er gekozen wordt, is altijd een bepaalde opslag voor engineeringskosten. En ja, we zitten nu nog in de voorstudiefase, dus zou je voor de variant kiezen met de laagste kosten, dan zit je dan nog ver onder. Dus in die zin, er was nu onderzoek nodig om het in totaal uit te zoeken, maar als je dat kijkt op het moment dat het straks echt voorbereid moet worden, dan praat je over heel andere bedragen dan die we nu gebruikt hebben.
Zegt u maar daarmee dat ik deze vraag maar even schriftelijk moet stellen aan het eind van de rit?
Ik kan wel aangeven, ik kan nu wel een bedrag noemen, maar dan moet ik even, als u wilt weten van, u wilt weten wat het onderzoek wat nu gedaan heeft, wat gekost heeft, dat heb ik goed begrepen, niet? Nou, dat bestaat uit dus de rapportage die die vanavond aan de orde is. En het aanvullend onderzoek, zeg maar, het materiaalkundige eigenschappen, et cetera, de inspectie. En die kosten, die kan ik wel beantwoorden, ja. Maar ik kan nu wat bedragen noemen, maar dan wil ik het ook even exact voor u uitzoeken.
Die krijgt u nog. Ik kijk de kring rond. Zijn er fracties die al aan kunnen geven welke richting het opgaat? Wat jullie bij voorkeur zouden willen dat het college uit gaat werken? Want zij gaan nu aan het werk. Ze hebben alle op- en aanmerkingen denk ik wel meegenomen. Maar ze willen wel een richting. Als er al fracties zijn die een richting hebben, dan willen we dat graag horen.
Voorzitter, mag ik even nog uw aandacht?
Ja.
We hebben nu wat discussie gehad over of vragen gehad naar aanleiding van de presentatie. Eigenlijk heb ik nog wel behoefte om er iets breder wat over te zeggen. Kan dat?
Dat is goed. U mag daar iets over zeggen als we wethouder zijn van dit dossier.
Nou, ik wil het even wat in wat bredere context zetten. De bedoeling van de Marknessebrug was in eerste instantie om hem in 2012 op te knappen. Om hem in 2020 te vervangen. Nou, omdat we toen gezegd hebben van ja, dat lijkt wat extra te veel geld uitgeven om 12 op te knappen en 20 te vervangen, hebben we gezegd van, en heeft de raad ook besloten in 2011, we gaan hem in 2015 vervangen en tot 2015 zullen we strak monitoren dat de veiligheid gewaarborgd is. Dan is de motie van de VVD gekomen in 2012 van, nou, kijk nou eens goed naar alternatieven. En het CDA, ja, meneer Goossen, klopt. Vanavond nemen we dus geen besluit, maar we kijken naar, we wegen de argumenten en die tot een voorstel in een raadsvoorstel in februari zullen leiden. Nou, er zijn een aantal punten genoemd door meneer Kracht in de presentatie, die ga ik niet herhalen. Ik wil wel een aantal belangrijke punten nog noemen voor mij, wat mij betreft, dat ik zeg van de nieuwe brug is toch wel een, als het gaat om de doorvaart en het aantal openingen en daarmee de doorstroming van het verkeer, dat praat je toch over in de zomerperiode een 40-tal openingen per dag. Ja, als ik kijk naar de esthetica, dan denk ik van ja, we hebben een oude brug tot op de draad versleten, van meer dan 60 jaar oud. En daar ga je dus aan investeren. Dat blijft, ook al is er een risicoopslag van 20%. Ik vind dat u wel goed van doordrongen moet zijn dat er blijft een risico dat je een oude brug, een echt, dat wil ik nogmaals herhalen, tot op de draad versleten brug van meer dan 60 jaar oud gaat opknappen. En dan blijft een risico van storingen enzovoort enzovoort. We hoeven maar te denken aan de ketelbrug. Daarnaast wil ik ook toch u onder de aandacht brengen dat ik het van belang vind dat we ook in slechte tijden investeren in onze infrastructuur. En op een goede manier ook. En dan vraag ik me toch af, de geluiden die ik hoor, dan denk ik van, hey, wat is dit? Dat we zo'n oude brug per se willen gaan opknappen, terwijl uit de kostenberekening blijkt dat die 6.000 euro per jaar duurder is dan een nieuwe brug per jaar. En dan praat je over 100 jaar, praat je ook over 6 ton. We gaan een oud vehikel gaan we opknappen. Nou, dan denk ik van, wat is dat? Ik zit zelf meer op de lijn van, dat hebt u mij al vaker horen zeggen trouwens, van cyclisch denken. Anticyclisch denken, dat je in slechte tijden moet je het je ondernemers gunnen om te mogen investeren en werk te mogen doen. En in moeilijke of in makkelijke tijden, dan moet je toch wel de hoofdprijs betalen. Dat moet je zich ook realiseren. Als er tijden is van hoogconjunctuur, dan betalen we met z'n allen in 2045 toch weer de hoofdprijs. Ik vind ook dat we ons moeten realiseren en goed moeten nadenken wat het ons waard is om de rekening, laat ik maar platweg zo zeggen, door te schuiven naar de volgende generatie. Want dat doen we toch ook wel. En dat op een moment dat je zegt van, hey, er komen weer lichtpuntjes aan de horizon van de economie. Dit is een uitgelezen moment, zoals meneer Kracht ook zegt. Denk daar nog eens goed over na. Of we toch niet juist op dit moment die extra investering moeten doen. Last but not least, U hebt helemaal gelijk als u zegt, we zitten krap in de financiën. En dat is voor ons het punt om het nu niet te doen. Dat is gewoon zo. Dat stem ik u helemaal toe. Maar ik vraag u ook na te denken over de punten zoals ik die genoemd heb.
Voorzitter, de reactie van de wethouder die roept twee vragen bij me op. Mag ik die aan hem stellen?
Nou, ik denk dat wij een beetje toe moeten naar een afronding van het onderwerp.
Eentje. Wethouder, hoeveel vaker moet de brug open wanneer die niet verhoogd wordt, oftewel nieuw gemaakt wordt?
En zoals ik zei, is dat in de zomerperiode met recreatievaart een 40-tal keren. De verwachting is dat de huidige recreatievaart, met de huidige recreatievaart, dat de nieuwe brug helemaal niet open hoeft voor 9 van de 10 recreatievaartuigen.
Dank u wel. Ik wil toch proberen een rondje fractie te doen. En als u er nog niets over kwijt wil, dan hoop ik wel dat u dat de komende week wel doet. Want dit is uw kans. De VVD wil ik graag meneer Keur het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik beschouw dit als het statement wat je af kunt geven. De laatste rit, zeg maar. Voorzitter, ik kan het kort houden. Want wij komen daar in de Raad toch nog op terug. Nou ja, goed, dus daar ontstaat weer dezelfde discussie als nu.
Maar dat is dan de Raad van februari?
Februari.
En dan ligt er een concreet voorstel.
Ja, maar goed, dan gaan we alles weer overdoen. Dus dat ga ik nu verder niet. Alles overziende, voorzitter. De stukken van Witteveen en Bos, die ik overigens perfect vond om te lezen. En ik ben het college er dankbaar voor dat ze de moeite heeft genomen om die 6 opties op tafel te leggen. Mijn fractie waardeert dat geweldig dat dat zo gebeurd is. Ondanks het feit dat wij daar natuurlijk al lang over vragen. En ik vond het helder om een politieke keuze te maken. En onze politieke keuze is de keuze 2A. Niet wetende dat deze vergadering niet in januari werd gehouden, hadden wij alvast aangekondigd daar een motie over te maken. Alhoewel ik ook al weet dat op een keuzenota geen motie gemaakt kan worden, maar straks op een raadsvoorstel misschien wel dat die geamendeerd kan worden, laat ik het dan zomaar zeggen. Dus dan zullen wij in de raadsvergadering dan wel met een motie, dan wel met een amendement komen om voor optie 2A te gaan. Waarbij ik aangeef dat een aantal andere partijen dat ook vinden. Sterker, ik kan een eind met de heer Goos meevoelen. En de VVD zou ook die raadsvergadering af willen wachten, waar het antwoord is op 2A+. En dan zouden wij onze motie aan willen passen. Daar is overleg over geweest. Bovendien, voorzitter, er zijn een aantal partijen die er zo over denken. Laat het college alsjeblieft de tijd met Witteveen en Bos niet gaan besteden aan alle andere opties, want het wordt in mijn ogen 2A of 2B. Dus alle tijd die je zou willen gaan besteden aan andere opties, die zijn volgens mij in februari niet aan de orde. Dan heb ik liever dat ze meer tijd besteden aan de vraag van de heer Roos van het CDA. Kijk nou, ze begint direct te rekenen aan 2A+ en ga er een beetje praktisch mee om, dat we straks niet weer het hele rieteltje opnieuw gaan doen.
Ik constateer dat u namens twee partijen spreekt. Meneer Goos.
Nou ja, in dit geval, ik weet niet of je voor je beurt moet spreken, maar de Politieke Unie gaan die motie mee in de ONS. Ja. En ik hoop dat de heer Goos mijn rechterhand blijft.
Ik wil graag toch even het rondje maken om het even officieel te bevestigen dan.
Ja, voorzitter, volgens mij ben ik al heel duidelijk geweest. De CDA-fractie heeft wel wat met 2,5 meter in principe, maar heeft daar niet elke prijs voor over. Vandaar dat wij gevraagd hebben de optie 2A+. Dus die wachten wij af. En op basis daarvan hier gaat onze fractie een definitieve keuze maken. Maar de wethouder heeft ons in ieder geval, zoals ik er tegenaan kijk, nog niet kunnen overtuigen dat 3 een betere optie is dan 2A+ of 2B.
Ik kijk even naar de andere kant. Zijn er nog meer? D66, meneer Goslink.
Ja, D66 die kiest nu voorlopig voor 2B, variant 2B. Om de volgende reden, vooral dat het vanwege de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het is jammer dat in het rapport, ik vind het goed rapport dat de heer Keur zegt, maar ik vind jammer toch dat ook de heer Pausma heeft aangegeven dat niet goed gekwantificeerd is wat nou de veiligheid is van die brug op dit moment. Dus wij vinden wel belangrijk dat het een breedte wordt van 2,50 en dat dat uitgezocht wordt. Misschien is er nog een 2B min mogelijk. Ja, ik weet het niet. Hè. Zoek maar uit. Hè. Want meneer Tuininga gaf wel aan dat er ook al aanbestedingsvoordelen kunnen zijn uit de onderhoud. Dus misschien wel 2B min. Hè. Dan komen we nog samen misschien al wel. Maar voorlopig 2B. Als ik dan kijk naar de jaarkosten over 100 jaar. En dan denk ik van jongens. Voor het fietsplezier, voor het plezier van de fietsers vanuit Marknes en zo en voetgangers. Om dan 1.000, 2.000 euro per jaar, hè, scheelt dat dan. Om daar nou. Dan vraag ik me af of je daar zo over moet denken dan van, nou, dat kost ons wel te veel. Dus daar zou ik de andere partijen over willen nadenken. Plus, wat mij, zeg maar, zoals nu, ik kan me voorstellen dat er zoals nu weinig ongelukken zijn, want iedereen moet zo voorzichtig zijn op die brug en zo voorzichtig overheen gaat dat er heel weinig ongelukken zijn. Het probleem van 1,75 zou het kunnen zijn dat men denkt, oh, dat kan wel, we kunnen er overheen. En dan krijg je de ongelukken. Hè, dat zelfs met motorrijden. Daarom heb ik ook zoiets van, nou, laten we naar 2,50 gaan.
Goed. ONS-fractie, meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie vindt 2A de beste prijs-prestatieverhouding. Het is niet het beste fietspad, maar als je niet over die brug kunt fietsen, dan denk ik dat je beter met de auto kunt gaan.
Scootmobiel zou misschien ook nog een optie zijn. Meneer Bakker, wilt u er ook nog iets over zeggen?
Ja, ik heb toch een andere mening dan ONS nu spreekt. Ik denk dat je juist de mensen moet verleiden om meer met de fiets te gaan. En deze brug die verleidt niemand om met de fiets te gaan. Ook niet de mensen die werkzaam zijn op de munt. Dus ik denk dat als we een fietsbeleid willen realiseren en de werknemers zoveel mogelijk willen uitnodigen om te gaan fietsen naar de munt, dan moet deze brug snel vervangen worden. En ik voel dan wat dat betreft ook heel erg voor het pleidooi wat de wethouder doet. Namelijk, laten we nu investeren. De investeringskosten hebben we aan de kant gelegd. Dus in die zin draagt het niet bij aan een vermindering van onze dagelijkse lasten als gemeente. Dus in die zin denk ik, de nieuwbouw levert heel veel extra's op. Levert en vermindering van verkeershinder voor de auto's op. Omdat er minder boten door een open brug hoeven. Hij hoeft minder open. Fietsveiligheid wordt sterk verbeterd. Het kan een moderne nieuwe brug zijn met allerlei voordelen. Ook financiële voordelen doordat er gewoon minder energie gebruikt gaat worden bij de eventuele nog beperkte openingen. Dus in die zin zie ik alleen maar voordelen. En de financiële consequenties zijn op 100 jaar ook nog voordelig. Dus ik snap niet waarom we niet voor die variant zouden kiezen.
Dank u wel. De PvdA-fractie, meneer Klein-Thijssen.
Dank u wel, voorzitter. Alles wat ik van mijn linkerbuurman gehoord heb, geldt in feite ook voor ons. Wij neigen natuurlijk met sterk naar optie 3. Hoewel ik het wel interessant vind wat de heer Goos met zijn optie 2A plus naar voren brengt. En ik ben benieuwd hoe de uitwerking daarvan zal zijn. Ik wil dat zeker naast elkaar vergelijken. Op dit moment kiezen we uit het oogpunt van verkeersveiligheid, van doorstroming en van de soliditeit van je infrastructuur voor optie 3.
Dank u wel. Politieke Unie.
Ja, voorzitter, de heer Keur die heeft het min of meer al gezegd. Wij zijn het eens als het gaat om 2A. En ja, wij vinden het ook prima om daar nog eens even naar een plus variant te kijken. Maar ja, wij vinden dat fietsverkeer op zich, als die verbreed wordt, is dat ruim voldoende. Als je een hoop wegen hebt waar een fietspad naast getekend staat op het wegdek, is ook niet zo breed hoor. Dan kun je ook niet met z'n tweeën fietsen.
Dank u wel. Meneer Lambrechtse van de ChristenUnie.
Ja, onze fractie kiest ook voor optie 3. En dan vooral ook de argumenten die de wethouder natuurlijk naar voren brengt. Ja, we zien ook niks in om een 60 jaar oude auto te gaan voorzien van stuurbekrachtiging en airco en elektrische ramen enzovoort. Wij zien het meeste in het vernieuwen.
Dank u wel. Het is duidelijk. Oh, meneer Nijdam, excuus.
Nou, ik had me wel gemeld, voorzitter. Ja, het is. Ik kies ook voor optie 3. En waarom? Het is al vaker gezegd, 60 jaar oude brug. Ga je niet meer dingen aandoen waarvan je dan later er tegenaan loopt dat je toch met een aslastbeperking krijgt, te maken kunt krijgen. Dus in deze belangrijke Oost-West verbinding En ook die doorvaart, wat de wethouder ook al aangaf, dat verbreed wordt en dat verhoogd wordt en dat minder tot brugopeningen leidt. Ja, dat moeten we allemaal meewegen. En we hebben daar uiteindelijk 4,5 miljoen voor gereserveerd, dacht ik, in de begroting. En dit is ook een hoop geld. En net als de wethouder zegt, je moet ook durven te investeren. En dan investeren we liever in een hele nieuwe brug dan in een oude brug van 60 jaar. Waar we dan later misschien weer toch weer tegen problemen oplopen. Laten we het dan in één keer goed doen. Daar wilde ik het bij laten.
Dank u wel. Dank ook voor uw openhartigheid. Ik denk dat de wethouder het hiermee moet doen. En de ambtenaren ook. Veel succes met de uitwerking. En we zien het voorstel met belangstelling tegemoet. Dan gaan wij toch nog voor de pauze naar de motie wil ik bespreken. En dat is een motie van de Partij van de Arbeid over de oversteekplaats Nagelenstraat. Nu heb ik begrepen dat deze motie door meneer Nijdam wordt ingediend. Heb ik dat goed begrepen? Want het is natuurlijk een beetje ingewikkeld vanavond.
Nou, valt wel een beetje mee als ik mag aanvullen. We staan achter de motie, maar ere wie ere toekomt, de woordvoering hierover laat ik graag aan Teun en bijgestaan eventueel de collega Bakker.
Oké, dank u wel. Ik heb begrepen dat er een inspreker is over dit onderwerp. Die wil ik graag uitnodigen om iets te komen vertellen daarover. U mag hier achter de microfoon even plaatsnemen. Is misschien wel een beetje eng, helemaal deze kant op. Nee, het valt mee. U krijgt 5 minuten. En dan kunnen ze ook, de commissieleden kunnen u nog een paar vragen stellen. Dus ik wil graag dat u dan even wacht nog.
We hebben als SP in november bij de Nagelenstraat gestaan. Aan het begin van het jaar is er al eerder aandacht voor gevraagd voor de veiligheid voor oversteken. Er is uiteindelijk met wethouder Poppen is daar een signaal aan de weg gekomen om geprobeerd het oversteken veiliger te maken. Inmiddels is de verkeerssituatie daar dermate veranderd doordat er nieuwe winkelpanden zijn gekomen, er meer verkeer is en opstoppingen. We hebben er een hele dag gestaan, we hebben onze bevindingen bijgehouden en wat we zien is dat de doorstroom er niet meer is, dus het verkeer gaat vaststaan. Het een onzekere situatie is voor voetgangers. De een laat de voetgangers wel overgaan, de ander niet. Dat geldt ook voor fietsers. En wat vooral lastig was voor de ouderen die bijvoorbeeld met een scootmobiel komen, die maar per stukje durven over te steken, is het middenstuk in de weg is ook nog dermate bol dat ze of met een scootmobiel achterover rollen of voorover. Nou, dat was al een eerste waarvan we denken, volgens mij kunnen die klinkers er snel uit en recht geplaveid, zodat mensen in ieder geval veilig de Nagelenstraat over kunnen. We hebben met bewoners gesproken. Er was een optie om eventueel te kijken of er iets met verkeerslichten gedaan kan worden. En we realiseren ons dat het niet zomaar te doen is. Een voetpad zou een optie zijn, maar er was ooit al eens eerder over gedaan. We hebben meldingen laten doen naar Veilig Verkeer Nederland. Zoveel mogelijk meldingen daar naartoe dat we eventueel expertise kunnen vragen om hier in de Noordoostpolder eens te kijken naar die situatie. Van omwoners werd er gevraagd om eventueel een eenrichtingsverkeer te maken richting de winkels. Zodat ze niet weer uit die winkels parkeerplaats hoeven. Dat scheelt al een heel eind stroom. Moeten ze wel via de Zuiderkade weer omrijden. Maar dan zou je al iets uit kunnen halen. En men was als omwoner dan zich ook wel bewust dat je in deze tijd niet zomaar een dure verkeersknooppunt zou kunnen maken. Nou, dat waren onze bevindingen die we gedaan hebben. Dat wou ik hier graag melden. Ja.
Dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Brouwer? Brabander. De Brabander is het, hè? Ja. Zijn er vragen aan mevrouw de Brabander? Niet? Ja, meneer Nijdam?
In zoverre, het is duidelijk het verhaal en dat klopt ook. De SP die heeft hier ook alle aandacht voor gevraagd en dat had ik ook willen zeggen. Maar goed, ik mag er niks over zeggen.
Dat mag best wel.
Hoe kijkt u tegen een duurzamere oplossing aan? Want daar moeten we toch denk ik naartoe werken. En heeft u daar ook al contact mee gehad met de wethouder? Want ja, dat zal uiteindelijk moeten leiden daar op dat punt tot een duurzame. U gaf het zelf al aan, de parkeerplaatsen, er is wat gebouwd en zo. Hoe kijkt u daar tegenaan? Gaan we dat nog oplossen in deze raadsperiode? Of zegt u van nou, dat Dat zal niet meer lukken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Maar ja, goed, ik hoor het ook nog graag van de wethouder uiteraard.
U vraagt mij een vraag die inderdaad aan de wethouder denk ik gesteld moet worden. Want ik kan het niet besluiten dat hij dat zo snel voor elkaar krijgt. Duurzaamheid is denk ik zeker een oplossing. En volgens mij zijn daar, als je Veilig Verkeer Nederland vraagt om een keer mee te kijken, zullen zij een oplossing. En we snappen ook dat het een heel ingewikkeld punt is met de brug die er is en het schoolverkeer wat er langs gaat. Des te belangrijker is het dat er aandacht gevraagd wordt voor dat punt. Zeker in het weekend ook, zoals het op zaterdag druk is met markt. En wij hebben meneer Poppen daar nog niet over gesproken, omdat we zeiden van ja, we leggen het liever terug in de raad. Het gaat misschien sneller dan dat we wachten dat we hier in maart straks zitten.
Dank u wel. Ik wil graag de PvdA-fractie of meneer Bakker of meneer Nijdam nu het woord geven om de motie toe te lichten.
Ja, voorzitter, die motie, dat is dan misschien een misverstand, maar die willen wij op dit moment helemaal niet aan de orde stellen. Ja, want het ging erom, en ik ga dan bij deze maar even de vraag aan de wethouder stellen, van krijgen we nu nog een voorstel voor een duurzamere oplossing daar aan de Nagelenweg bij de oversteek, maar ook het alle andere waar mevrouw net op doelde? Of gaat dat over naar de nieuwe raadsperiode? Of is dat nog mogelijk om dat in deze raadsperiode af te... Hoe ver bent u daarmee?
Dank u wel. Ik geef de wethouder het woord op beantwoording van een vraag, dus het had dus ook een vraag kunnen zijn in het vraaguurtje, begrijp ik nu.
Ja, voorzitter.
Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben al, met dank aan de SP, dat wil ik toch wel zeggen, ook uitgebreid contact hierover met Veilig Verkeer Nederland. We hopen dat we op korte termijn van hen een advies krijgen. En dat willen we samen met het advies van de politie, willen we proberen daar tot een goede oplossing te komen. Die recht doet aan veiligheid en die ook structureel is. Niet alleen voor een periode, maar er is gewoon een probleem. Dat was er al en dat is nu alleen, zoals mevrouw de Brabant ook gezegd heeft, is dat versterkt. En daar moeten we met een goede oplossing komen. Dus ik zeg u toe dat we op zo kort mogelijke termijn met een advies komen of met een besluit komen. Alleen we willen het wel in overleg doen met Veilig Verkeer Nederland.
Is dit voldoende beantwoord zo? Ja, goed. Dan rond ik hiermee dit punt af. Dan gaan we nu even koffie drinken. En dan zijn we hier, ja, het is iets korter geworden, maar dan zijn we hier om 9:00 voor nog een paar vragen voor het vragenuurtje.
over van de kopen van de
Ik wil eigenlijk de vergadering openen. Wederom openen. Ik zie dat iedereen, nog niet iedereen aanwezig is, maar we gaan toch beginnen met het vragenuurtje van de commissie Woonomgeving. En er zijn vragen aangekondigd door de fractie Nijdam. Die heeft een vraag over het woonakkoord in relatie tot de prestatieafspraken Mercatus. Ik geef u het woord, meneer Nijdam.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik wilde eigenlijk aan de wethouder vragen of de prestatieafspraken, zoals die voor 2014 afgesproken zijn tussen Mercatus en de gemeente, of die daardoor onder druk komen te staan door het onlangs afgesloten woonakkoord. Ik kan me voorstellen dat 2015 een andere situatie, maar ik ga ervan uit dat de wethouder ons daar via memo mee op de hoogte houdt. Maar eerst maar even bij 2014 blijven. Heeft dat gevolgen voor de prestatieafspraken zoals ze zijn afgesproken tussen Pancatus en de gemeente?
Dank u wel. Ik geef wethouder Pop het woord.
Ik kan er heel kort over zijn, voorzitter. Het heeft geen gevolgen voor de prestatieafspraken. Pancatus heeft de zaken goed voor elkaar en die hebben ook de blik weer vooruit.
Dank
ik ben
wel.
Blij met het antwoord. En ik hoop dat ze de blik vooruit blijven houden. Dank u wel.
Dan heeft de Politieke Unie heeft een vraag in verband met grondprijsverlaging. Er is destijds een motie aangenomen om de grondprijzen in het dorp 10% te verlagen. En daar heeft u een vraag over, begrijp ik. Meneer Tuininga.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de tijd inderdaad een motie aangenomen. Dat is in de februari-vergadering van vorig jaar geweest. Waar wij voorstelden om 10% grondprijs te verlagen op stukjes in de dorpen. Een aantal dorpen zijn erbij genoemd. Wij willen graag weten wat de stand van zaken is. Want deze motie is toen afgesproken. Loopt tot 1 maart en daarna gaan we evalueren. Wij hebben niet echt dikke advertenties in de krant gezien dat er reclame voor gemaakt wordt of dat soort dingen. Dus wij zijn heel benieuwd hoe de stand van zaken is.
Dank u wel. Ik geef de wethouder Schutte het woord om voor de beantwoording.
Voorzitter, wij hebben inderdaad de grondprijzen op aangeven van de Raad met 10% verlaagd in de dorpen. Dat zou tot voorjaar 2014 duren. Ik kom volgende week, denk ik, of die week erop, kom ik met een nieuwe grondprijzenbrief bij u. En daar wil ik u vragen om de proef te laten doorlopen tot medio dit jaar, zeg maar tot de zomer. Om hem van het voorjaar te gaan evalueren. Kijken wat we er nog beter aan kunnen doen. U hebt het over promotie en zo. Hebben we niet heel erg nadrukkelijk gedaan. Daar wordt in de gesprekken met burgers wordt er wel heel nadrukkelijk over gesproken. Het is ook algemeen bekend trouwens. Het is ook wat dat betreft wel goed neergezet. Maar wij willen graag iets langer doorgaan. En dan althans met dat voorstel komen wij. En dan in de zomer evalueren om te kijken of we bijvoorbeeld de regeling van 10% kunnen verlengen. Ik merk wel dat er extra enthousiasme is ontstaan door die 10%.
Dank u wel.
Ja, onze indruk is dat er, u zegt het is algemeen bekend, daar twijfelen wij wat aan. Misschien dat er toch ietsje meer rugbaarheid aangegeven kan worden. En, ja, of dat dan echt met grote stukken in de krant moet, maar ja, in principe moet er wat meer reuring van komen, denk ik.
Nou, heer Tuininga, ik ben het helemaal met u eens. Als we het gevoel hebben dat het onvoldoende bekend is, nou, dat willen we in de evaluatie ook meenemen, maar misschien gaan we daar al eerder mee beginnen, moeten we daar toch misschien nog eens een keer weer wat meer promotie tegen aanzetten. Ik ben dat wel met u eens. Het is wat stil erom, maar ik merk wel van iedereen, dan herhaal ik, dat iedereen wel heel goed gedrongen is dat wij scherper aan de wind varen met de prijzen.
Dank u wel. Dan gaan we naar de CDA-fractie. Die heeft een vraag over de beëindiging van de inzamelproef Emmelhagen. Meneer Goos.
Ja, voorzitter, dank u wel. U haalde het net al aan hier. HVC is gestopt met de proef, of eigenlijk de gemeente CQ HVC is gestopt met het inzamelen van het afval, hè, gescheiden. En hier, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Is dat. Daar zijn we het waarschijnlijk hier met elkaar volmondig over eens. Dat motiveert niet, tenminste als ik nu ook zie, we zijn nu weer een beetje terug bij af in de wijk. Alles gaat weer bijna in grijs, behalve het plastic, dat gaat dan in een plastic zakje. Het is een beetje behelpen. Maar mijn vraag is eigenlijk hier aan de wethouder van, zijn er op dit moment nog gesprekken met HVC ten aanzien van het gescheiden inzamelen? Want ik ga er toch vanuit dat wij niet alleen de enigste aandeelhouder zijn die heel graag gescheiden wil inzamelen. En als dat niet zo is, betekent dat wij dat dan maar zelf moeten gaan oppakken. En mijn tweede vraag is eigenlijk, er is een werkgroep bezig hier, voor zover ik weet. Daar heb ik laatst ook een keer met iemand over gesproken. Die zijn ook nog in overleg hoe we dat eventueel gaan doen in Emmelhagen. Maar kijk, ik vind ook dat de wijk daar op een gegeven moment, of de wijken, er wel een keer recht op hebben om een keer duidelijkheid te hebben. Kunt u mij ook aangeven wanneer de werkgroep CQU nou eens een keer met een voorstel komt van zo en zo gaan we het doen. Kunt u mij ook een datum geven wanneer u zegt van nou, mijn verwachting is dat ik voor 1 mei of mijn part voor 1 juni daadwerkelijk duidelijkheid schep hoe wij het uiteindelijk gaan doen ten aanzien van het gescheiden inzamelen.
Dank u wel, wethouder Poppen.
Voorzitter, ja, wij hadden ook als Politieke Unie ook vragen over de HWC. Misschien kan ik nog in principe...
Ja, u kunt ze aansluiten, maar ik begreep dat dat een beetje een technische vraag was, maar schuif hem er even bij.
In principe komen de vragen die de heer Goos stelt op hetzelfde neer als wat wij ook wouden vragen. Alleen, het enige wat wij er nog bij hebben, dat er zijn extra kosten gemaakt voor de inzamelproef. Daar komt de verrekening van, nemen wij aan.
Nou, met die laatste maar te beginnen, voorzitter. En daar zijn we nog steeds over in onderhandeling met HVC om daar uit te komen. Dus daar kan ik nog geen uitsluitsel over geven. Wat betreft die kosten over die, ja, over die tijd na de inzameling droog en bruikbaar.
U houdt ons op de hoogte?
Ja, zeker. Zodra we eruit zijn. Maar dat is nog, taai onderhandelingen. Dan wat betreft de proef in Emmelhagen. Ik ben het hartgrondig met u eens dat het vreselijk jammer is dat de nieuwe inzamelmethode niet aangesloten is op de proef. Niet aansluit op de proef. Maar goed, we hebben ermee te dealen. HVC is nadrukkelijk wel bij die onderhandelingen betrokken. Die we hebben met de... Of onderhandelingen met de... Sorry. HVC is nadrukkelijk betrokken bij de gesprekken met de klankbordgroep, met de werkgroep uit de drie proefwijken. Daarbij is ook aangesloten Tollebeek. Daar is ook inmiddels Nagelen bij aangesloten. Bewoners uit het buitengebied hebben zich gemeld van... Hey, wij willen er hier ook al over mee nadenken. Van, want je gaat zometeen toch naar een definitieve inzamelmethode voor dorpen en Emmeloord en de buitengebieden. Ik ga ervan uit tot nu toe. We zitten in een eindfase dat we voor 1 april... en ik hoop eerder met een voorstel bij het college kunnen komen... Hoe we de toekomst van de inzameling van afval en grondstof in Noordoostpolder zien. Okay,
dank u wel. Is dat voldoende voor u, meneer Goos?
Nou, eigenlijk nog iets over ten aanzien. Wij zijn aandeelhouder van HVC. En eigenlijk ook een beetje van de andere aandeelhouders. Ik ga er toch vanuit dat die ook graag hier... Want uiteindelijk het volume bepaalt ook van hier... welke weg wij uiteindelijk gezamenlijk als aandeelhouders gaan. Hoe zitten de andere aandeelhouders daar dan in?
Ja, iedereen is er erg voor, alle aandeelhouders, om zo efficiënt mogelijk met afval om te gaan en zoveel mogelijk grondstoffen in te zamelen. Dat is niet in kwestie. Maar de kwestie is dat we in onze situatie een op voor Noordoostpolder toegesneden manier, een efficiënte manier, willen uitrollen, die waar we dus een x-aantal jaren mee vooruit kunnen. Nou, zoals u weet is dat niet goed gegaan. En we hebben het echt helemaal teruggelegd bij de burgers, bij de samenleving, om zometeen met een voorstel te komen waar iedereen achter kan staan en waar ook waar we echt ook een x-aantal jaren mee zullen moeten doen.
Dank u wel. Dan blijft er nog één vraag van de CDA-fractie en dat heeft te maken met de herziening bestemmingsplan Emmelhagen. Meneer Goos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb begrepen dat hier er een herziening komt van het bestemmingsplan Emmelhagen. Dat die ter inzage ligt reeds of nog ter inzage komt te liggen. Misschien kan daar de wethouder mij duidelijkheid over geven. Maar eigenlijk wat ik nog veel belangrijker vind, voorzitter, dat is... Kijk, in Emmelhagen gaat het allemaal niet zo snel als wij vooraf hadden gepland. Met andere woorden, je hoort af en toe ook wel eens van de inwoners dat de voorzieningen soms achterlaten bij wat ooit geprognotiseerd is. En feitelijk hier, omdat je sommige mensen ook wel hoort die zeggen van ja, er is van alles beloofd en moet je kijken wat er nu inmiddels gerealiseerd is, lijkt het mij goed en eigenlijk wil ik de wethouder vragen of hij ook bereid is om een inloopavond te houden voor de herziening van het bestemmingsplan voor de wijk Emmelhagen. Om reden wat ik net heb geschetst.
Dank u wel, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Het bestemmingsplan, of laat ik zeggen, het actualiseren van het bestemmingsplan Emmelhagen, dat heeft het college nu het het zijn op groen voor gezet. Betekent dus dat hij per 10 januari 6 weken te visie gaat. Dan kan iedereen ook zijn zienswijze daarop indienen. Wij hebben geen inspraakavond of inloopavond bedacht. Omdat we dat al een keer gehad hebben. We hebben met klankbordgroepen gewerkt enzovoort. Dat is vanuit de klankbordgroep wel inbreng geweest. Maar niet vanuit, laten we zeggen, de burgers zelf. Ja, als er behoefte is aan een inloopavond, dan wil ik halverwege de periode van tervisielegging, dus zeg maar dat is eind januari, wil ik best nog een inloopavond houden. Om nu een formele informatieavond te geven met alles erop en eraan. Wat wij vaak doen, dat we dan gewoon een aantal kaarten ophangen, een aantal medewerkers. En men kan dan gewoon zijn mening of wens kenbaar maken.
Dat is een toezegging.
Daar ben ik heel content mee, voorzitter. Ik denk ook dat dit ook heel goed past. Hè. We hebben het er afgelopen maandag over gehad. Bij de nieuwjaarsreceptie ten aanzien van context gedreven werken. Nou, dan past dit prima in. Dank u wel.
Goed. Volgens mij hebben we alle vragen beantwoord. Ik sluit hiermee de vergadering. En ik wens u allemaal thuis. Oh, meneer wethouder Pop. Een moment. Wethouder Poppen wil nog even iets aanvullen of iets zeggen.
Niet dat ik het laatste woord wil hebben, voorzitter. Maar ik was even wat kort door de bocht in de beantwoording van meneer Nijdam. 27 januari is er nog een themaavond waarin we heel nadrukkelijk samen met Mercatus ook ingaan op de vernieuwingsopdracht die er ligt, de urgentie die er ligt. Dus dan kunnen we eind deze maand kunnen we er volop over van gedachten wisselen en ook, ook breed samen met gemeente en Mercatus erover discussiëren welke enorme opgave er voor ons ligt als het gaat om herstructurering.
Dank u wel voor deze aanvulling. Ik wens u allen wel thuis.